Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We gaan samen zingen en dat doen we van Psalm 65 en daarvan het vierde vers. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land, op wien als aardrijks einde bouwen en het wijdst gelegen strand. Psalm 65, vers 4. Zegt, maar als dat kan met zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. En dan zingen we in antwoord daarop uit Psalm 81, het 12e vers. Dus voor u zal worden gelezen zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. En in antwoord daarop zingen we uit Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dus 81 vers 12.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Het antwoord: dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben, op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
Het woord van de Heere komt tot ons vanuit Nehemia 2, dus voor u zal worden gelezen Nehemia 2.
Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het 20e jaar van de koning Artasasta, als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik de wijn opnam en gaf hem de koning. Nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht. Zo zeide de koning tot mij: waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? Dit is niet dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik gans zeer. En ik zeide tot de koning leve in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen woest is en haar poorten met vuur verteerd zijn? En de koning zeide tot mij: wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van de hemel. En ik zeide tot de koning: zo het de koning goed dunkt, en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vaderen, dat ik ze bouwen. Toen zeide de koning tot mij, daar de koningin nevens hem zat: hoe lang zal uw reis wezen? En wanneer zult gij wederkomen? En het behaagde de koning dat hij mij zond, als ik hem zekere tijd gesteld had. Voorts zeide ik tot de koning: zo het de koning goeddunkt, dat men mij brieven geven aan de landvoogden, aan gene zijde der rivier, dat zij mij overgeleiden, totdat ik in Juda zou gekomen zijn. Ook een brief van Asaf, de bewaarder van de lusthof, de welke de koning heeft, dat hij mij hout geven om te zolderen de poorten van het paleis dat aan het huis is, en tot de stadsmuur, en tot het huis waar ik intrekken zal. En de koning gaf ze mij, naar de goede hand mijn schots over mij. Toen kwam ik tot de landvoogden aan gene zijde der rivier, en gaf hun de brieven des konings. En de koning had oversten des heers en ruiters met mij gezonden. Toen nu Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht dat hoorden, mishaagde het hun met groot mishagen, dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. En ik kwam te Jeruzalem en was daar 3 dagen. Daarna maakte ik mij des nachts op, ik en weinige mannen met mij, en ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had om aan Jeruzalem te doen. En er was geen dier met mij dan het dier waarop ik reed. En ik trok uit bij nacht door de dalpoort en voorbij de drakenfontein en naar de mestpoort. En ik brak aan de muren van Jeruzalem, de welke verscheurd waren en haar poorten met vuur verteerd. En ik ging voort naar de fonteinpoort en naar des koningsvijver. Doch Daar was geen plaats voor het dier om onder mij voort te gaan. Toen ging ik op, desnachts, door de beek, en ik brak aan de muur, en ik keerde weder, en kwam in door de dalpoort. Alzo keerde ik weder. En de overheden wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik deed. Want ik had tot nog toe de Joden en de priesters en de edelen en overheden en de anderen die het werk deden niets te kennen gegeven. Toen zeide ik tot hen, gijlieden, ziet de ellende waarin wij zijn, dat Jeruzalem woest is en haar poorten met vuur verbrand zijn. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat wij niet meer een versmaadheid zijn. En ik gaf hun te kennen, de hand mijns Gods die goed over mij geweest was, als ook de woorden des konings die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laat ons op zijn dat wij bouwen, en zij sterkten hun handen ten goede. Als nu Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische knecht, en Gesem, de Arabier, dit hoorden, zo bespotten zij ons en verachten ons. En ze zeiden, wat is dit voor een ding dat gijlieden doet? Wilt gijlieden tegen de koning rebelleren? Toen gaf ik hun tot antwoord en zeide tot hen, God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij, zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen. Maar gijlieden hebt geen deel, noch gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem.
Laten we samen bidden. Heer Almachtige God van hemel en aarde, u bent het die ons vanavond hier samenbrengt in uw huis om samen te luisteren naar uw woord. Uw woord dat levend is en krachtig. Uw woord dat is als een zwaard wat het hart opent. Uw woord dat onze eigen versteende harten vermurft en zacht maakt. En bent u het niet, Heere, die door uw geest levens vernieuwt? En daar bidden we u om vanavond. Wilt u zelf, Heere, krachtig werken door uw geest in ons midden en betonen dat u de levende God bent die rijdt op het woord van uw heerkracht? U geeft dat we samen bij deze tijdrede bijeen mogen zijn vanuit verschillende kerkelijke achtergronden en vanuit onze verschillende geleefde levens, de een na een drukke dag en de ander vanuit de rust gekomen. Maar u brengt ons hier en we bidden u, wilt u in ons aller omstandigheden een zegen geven. En geef dat wij onze tijd mogen verstaan in het licht van uw woord. En wilt u zo vanavond ook uw licht doen schijnen over onze levens, heel persoonlijk. Heer, ziet u ons aan in uw bloed en verzoent u onze schuld en geeft u dat we voor het eerst of juist rijker zicht mogen krijgen op u, Heer Jezus Christus. Maar geef ook, Heer, dat we onze tijd en ons land en de dingen dieper mogen verstaan voor de spiegel van uw woord. Heer, u leidt alle dingen. We hebben het zojuist gehoord vanuit zondag 10. U bent het die alle dingen voorziet en ook in alle dingen voorziet. En we bidden u dat wij steeds weer in dat diepe besef mogen leven. Niet onze wil, niet onze overtuiging, niet onze agenda, maar uw wil geschieden. En heren, dat bidden we ook voor Middelburg en omgeving. U weet van de activiteit van de Staatkundig Gereformeerde Partij hier in dit deel van ons land. En we bidden u of u de broeders daarbij wil geven wat nodig is. in de fractie en bestuurlijk en in alle verbanden waarin activiteiten plaatsvinden, geeft u heren en uw zegen. En als zij geroepen worden tot verantwoordelijkheid, heren, geef dan daarin wat u vraagt. Heren, wij moeten u eerlijk belijden dat wij te midden van al het politieke bedrijf soms de blik al te zeer op de aarde slaan. Heren, tilt u ons daar vanavond bovenuit, dat wij hier geen heilstaat verwachten of denken te moeten creëren, maar dat we mogen leven als pelgrims in deze wereld, van wie de blik verder reikt dan de tijd. Dit ons vaderland en tegelijkertijd zijn we hier vreemd. We leven hier, maar de blik reikt verder, tot op u. En geef dat dat onze levende verwachting mag zijn deze avond. Ook als politiek wellicht ons hart heeft of onze agenda min of meer beheerst, wilt u dan geven, heren, dat dat aardse koninkrijk toch echt veel later komt in onze gedachten dan de gedachte aan dat koninkrijk van u, wat is in de harten van de gelovigen en waarvan u beloofd heeft dat het straks tot de volle onthulling zal komen. Heren, geef ons het oog van het geloof, wat de eigen tijd doorziet en tegelijkertijd verder blikt dan de tijd. Heren, we bidden u voor hen die hier plaatselijk actief zijn, maar ook provinciaal. Geef ook daar uw zegen, te midden van alle dingen die voorliggen, ook de komende tijd. We bidden u voor onze landsregering, ons kabinet. Zegent u hen die verantwoordelijkheid dragen en geeft dat er een geestelijke herleving mag komen, juist ook onder hen die verantwoordelijkheid dragen. Het is voor ons haast onvoorstelbaar, maar u bent toch een God van wonderen en waar mensen opnieuw geboren worden, daar kan het toch niet anders dan dat het ook gevolgen heeft voor hun gedrag. En Heere, geef dan dat er wonderen van geestelijk nieuw leven mogen gebeuren in onze regering, in de verschillende lagen waarin zij actief is. We bidden u, heren, voor onze Tweede Kamer, voor onze Eerste Kamer, voor allen die op welke manier dan ook op de landsregering betrokken zijn vanuit de ambtenarij, heren. Geef dat mensen die actief zijn het niet allereerst voor ons doen of voor zichzelf, maar dat ze het voor u mogen doen of mogen leren doen. Heer, u regeert en u hebt recht op heel ons leven. En geef dan die Kamerleden die uw naam belijden en voor wie uw woord het richtsnoer is, alles wat nodig is in de verantwoordelijkheid waar u hen roept. Doe dat niet alleen daar, maar ook provinciaal en ook hier plaatselijk. Dat we, als de omstandigheid daar is en een opening gegeven worden, wij ons niet zullen schamen voor uw naam en voor uw eer. Want u zegt het toch, wie mijn naam zal belijden voor de mensen, diens naam zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Heren, wij moeten u belijden als burgers van dit land, dat wij vaak zo beschroomd zijn. En zo terughoudend in een goed woord van u. We hebben opvattingen over allerlei vorm en allerlei regel. Maar als onze getuigenis gevraagd wordt, dan vinden we het vaak moeilijk. En heren, daarom bidden we u of u ons, als die momenten daar zijn in ons persoonlijk leven of op ons werk of waar dan ook, ja zelfs in de politiek, als ons getuigenis gevraagd wordt, heren, geef ons dan de woorden. U heeft het toch beloofd dat u daarin niet zal beschamen. En dat het werkelijk woord en daad mag zijn. En dat niet alleen het zichtbare, maar juist dat wat uw woord zegt over tijd en eeuwigheid ons mag dringen en drijven om een goed woord van u, ja een eerlijk woord van u en over u te spreken. Heren, wij belijden u dat wij als land ons schuldig stellen voor u. Er kleeft bloed aan onze handen als we zien op die tienduizenden kinderen die jaar op jaar omkomen in de moederschoot. O God, erbarm u over ons. Heren, wij belijden het u als schuld, want de schuld van ons volk is onze schuld. We bidden u, Heere, doe ons niet naar onze zonde. U greep zo hevig in bij Israël als zij kindoffers brachten. U sprak er schande van in uw woord. En Heere, onze cultuur is niet anders. Jonge kinderen in de moederschoot worden geofferd op het altaar van welvaart en eigen regie. Heere, erbarm u over ons. En geeft u die moeders die hier mee worstelen, die dit overwegen, een uitweg. En wilt u wetgeving ten goede doen keren. U weet, Heere, van de opstand tegen u die op zoveel terrein blijkt in de samenleving, als velen van u vervreemd zijn en dat ook terug te zien is in wetgeving op allerlei terrein. We bidden u, bewaart u het christelijk onderwijs in haar gesubsidieerde vorm en geeft dat ook de komende generatie zo Bijbels onderwijs mag krijgen op de school die ze bezoeken als kind of als tiener. En Heer, geef daarin ook hier plaatselijk wat nodig is. Wat een zegeningen geeft u en wat zijn we erdoor omgeven. Hier aan de Muiden, Middelburg en omgeving. Dat u op dat punt zoveel geeft dat we onze kinderen in vertrouwen naar school kunnen sturen. En weten dat ze daar onderwijs krijgen. Heren, u weet van al die dingen waar onze kranten bol van staan. Die ons soms het diepe besef geven dat Sodom en Gomorra dichtbij zijn. En tegelijkertijd moeten we u belijden dat de gedachte die ons vervolgens bekruipt zo vaak een fariseïstische gedachte is. Heer, ik dank u dat ik niet ben als hij. En daarover zegt u. Als dat niet met levend geloof gepaard gaat, dat het Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel. Heere, verlost u ons van alle vertoon en van alle uiterlijkheid waar dat het wezen is voor ons. En geef dat wij mogen buigen voor uw heilige wet en mogen knielen aan de voet van het kruis en mogen zien op u, Heere Jezus Christus, tot behoud. Wek. Werk en versterk zo het geloof vanavond in ons midden. En geef dat u, Heere Jezus Christus, mag schitteren. Want u bent het toch, die gekomen bent tot verzoening, tot verlossing. En dan jaagt de dood en ook onze tijd geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Heere, geef zo uw Heilige Geest in het luisteren en in de verkondiging. Toon daarin, Heere, uw kracht en doe ons alleen op u zien tot behoud uit genade. Amen. We gaan samen zingen van de 147ste psalm, vers 2, 6 en 7. Psalm 147, vers 2. Hij hield gebrokenen van hart en hij verbindt ze in hunne smart, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En ook het zesde, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hun vragen. En dan ook het zevende, hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels van uw poorten sterken. Dus Psalm 147, 2, 6 en 7. Het woord van de Heer komt tot ons vanuit Nehemia en daarvan het vierde vers, Nehemia 4. Nehemia 2 en daarvan het vierde vers. De koning zei tot mij, wat verzoekt gij nu? En toen bad ik tot God van de hemel. Thema voor de verkondiging is een stil gebed tot God. Dus een stil gebed tot God. Als je ver van huis bent, dan heb je tegenwoordig de mogelijkheid om een berichtje te sturen. Althans, daar ga ik vanuit. De tijd dat we dat met een beperkt aantal tekens konden doen, die ligt achter ons. Dat weten alleen de veertigers en ouders nog zo'n beetje. We kunnen tegenwoordig appen. We kunnen facetimen, we kunnen op allerlei manieren met elkaar in verbinding staan. En zolang er internet is, of zolang er een mogelijkheid is om op een andere manier verbinding te maken via een telefoonnetwerk of wat dan ook, wij kunnen over afstanden direct contact maken. En dat betekent dat wij het ons eigenlijk niet goed voor kunnen stellen dat je over een hele lange periode van elkaar verwijderd bent en niet op de hoogte bent van het laatste nieuws. Mijn schoonvader is orgelbouwer, heeft soms maanden van huis gezeten en het bellen was duur, dus dat ging zeer beperkt. Je kon schrijven, even bellen en dat was het nog zo'n beetje. Maar de generaties daarvoor die weten van tijden dat het allemaal nog veel ingewikkelder was. Hooguit een telegram of anderszins. En er waren eeuwen dat iemand van huis ging en dat je dacht, hopelijk komt hij terug. Als hij een verre reis heeft gemaakt met een koopvaardijschip of anderszins. Op grote afstand ben je toch op diegene betrokken van wie je houdt. Althans, dat denk ik. Dat is een goed teken. Dat is een heel vreemd verschijnsel als iemand op grote afstand is van degene op wie hij betrokken is en het doet hem helemaal niks hoe het met die ander gaat. U weet met mij hoe de situatie er bij Nehemia voor staat. Nehemia die een prachtige positie heeft aan het hof. Nehemia die in de vertrouwenssfeer van de koning van die dagen zich bevindt. Nehemia die, ja, als het gaat naar de maatstaven van onze tijd, eigenlijk een toppositie heeft aan het hof. Nou, zegt u, hij heeft geen rangen en titels en hij is geen stadhouder of onderkoning van dat rijk. Nee, dat is waar, maar hij bevindt zich wel heel dicht in de cirkel van invloed van een van de machtigste vorsten, zo niet de machtigste vorst van zijn dagen. En hij heeft het vertrouwen, hij is zijn schenker, hij is zijn wijnbeker aangever. Hij is de man die de hele dag op hem betrokken is en eigenlijk ook een levend schild is voor de koning. Hij is het die hem kent. En die in die positie zich ook verantwoordelijk voelt. Ik lees nergens dat Nehemia het niet naar zijn zin heeft gehad. Ik lees nergens dat Nehemia in zijn positie de gedachte heeft gehad, moet ik hier wel wezen en ben ik in deze omstandigheden wel op mijn plek. Hij deed zoals u en ik, voor zover u werkt op dit moment. Hij deed zijn werk, maar het zich laat aanzien met plezier. Hij wist zich van God op die plek geroepen in een verantwoordelijke taak. Soms tref je jezelf aan in het leven en denk je, wat stelt mijn werk nu eigenlijk voor? Wat doet het er nu eigenlijk toe? Heeft mijn werk nu eigenlijk wel betekenis? Nou, deze schenker, deze wijnbeker aangever aan het hof van de koning besefte heel diep, ook dit is lofzeggende dienst. Ook dit is dienst aan God. We zijn in wezen niet veel meer dan een wachtpost in de tijd. Trouw op de plaats waar de Heere ons roept. Ik weet niet of u grote dingen zoekt. Ik weet niet of u belangrijke dingen wil doen in uw leven. Ik weet niet of u van betekenis wil zijn. Ik weet niet of u iemand bent die ooit gedacht heeft, of misschien nu, dat je iets moet doen wat voor de Heere buitengewoon is. Nou, het buitengewone is iemand die het gewone verstaat als een taak van God gegeven. Door de Heere geroepen op de plaats waar je dient. Of dat nu achter het grote stuur is, of achter de toonbank, of achter een scherm, of waar de Heer je ook een plaats gegeven heeft. Of zoals hier, als wijnbeker aangever, als schenker aan het hof van deze vorst. En hij krijgt bericht. Maar heel schaars kwamen er berichten binnen, maar dit was zo'n bericht. En wat was het bericht geweest? We lezen het in het vorige hoofdstuk. Vers 2, hoofdstuk 1. Zo kwam Hanani, een van mijn broeders, hij en sommige mannen uit Juda, en ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis, en naar Jeruzalem. Hij kreeg bezoek van iemand die weet van hoe het daar is, en dan wil die graag weten hoe het ook met de anderen is en hoe het ervoor staat. Of het economisch goed gaat, of het geestelijk goed gaat, of de situatie in het vaderland waar hij zich op betrokken weet, er goed bij staat. En dan klinkt daar het volgende bericht. Ze zeiden tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. Ik weet niet wat uw reactie is als je slecht bericht van thuis krijgt, maar dat doet iets met je. Kijk, als ik slechte berichten in de krant lees, dan denk ik, nou, dat is ook erg voor die mensen daar. Als ik een slecht bericht lees over Congo, of over Myanmar, of over Beijing, dan denk ik, nou, dat is ook wat voor die mensen daar. Ik hoop maar dat ze uitkomst mogen krijgen, of stel ik mezelf dan al te geestelijk voor. Vaak doe ik eerlijk gezegd niet meer dan gewoon de bladzij omslaan. Of gewoon doorscrollen. Niet stilstaand bij wat het voor hem betekent. Maar als iemand die je lief is, daar is, dan wordt het anders. Als iemand die je lief is, daar woont, dan wordt alles anders. Zoals die bekende van mij die kinderen heeft op dit moment in Israël, die is er continu op betrokken wat daar gebeurt. En hij wil continu weten wat op dit moment de situatie is enzovoorts. Er moeten maar mensen zijn op wie je betrokken weet. En dat is wat hier de situatie is. Voor Nehemia zijn dat niet enkel maar verre vreemden die daar nu eenmaal zijn achtergebleven. Het zijn de mensen op wie hij zich betrokken weet. Het is zijn volk. En als hij dan dat ernstige bericht krijgt van de stad die in puin ligt, en de grote ellende en de versmaadheid, de situatie waarin ze dus permanent onder druk staan, dan raakt hem dat heel diep. Niet in de zin van, ach, dat is ook erg. En er nog eens over klagen tegen iemand om wie je ook geeft. Trouwens, heb je het gehoord? Dat is ook erg voor die mensen daar. En er nog eens van wakker liggen. En dit zit, zouden wij zeggen. Nee, dit is heel anders. Het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neer en weende en bedreef rouw enige dagen. En dan laat hij dat consequenties hebben. Hij wil dat dus nadrukkelijk vasthouden. En als het een emotie is, dan overkomt hij je. En dan word jij door gegrepen. U zult het wellicht ook al eens gehad hebben dat je een slecht bericht hoorde en dat je er zo van ontregeld was dat je even bezig hield. En dan ga je over tot de orde van de dag, want het leven vraagt zijn aandacht. En daar heeft Nehemia dat heel praktische middel voor, wat de Heere zelf ons geleerd heeft om die gedachte aan dat feit vast te houden, en dat is het vasten. Want wat doe je met vasten? Met vasten ontzeg je jezelf iets wat onderdeel is van het gewone bestaan. En elke keer als je dat wil doen, in dit geval eten, je zou ook iets anders kunnen kiezen, dan denk je, nee, dat zou ik nu niet doen. En op dat moment besef je, waarom zou ik dat niet doen? Omdat ik betrokken ben op die mensen daar ver. En dat drijft weer tot gebed. Dat is mooi, hè? Vast u wel eens. Dat is een actief jezelf erbij houden en halen bij dat wat je eerst emotioneel geraakt heeft en wat je hart getroffen heeft, om het blijvend in gebed bij de Heere te brengen. Wij leven heel vaak bij indrukken en overtuigingen, en de Heere geeft er ook praxis bij. om het vast te houden. Nehemia, hij vast. Hij neemt de tijd. Hij neemt de ruimte. En hij laat zich door zijn lichaam eraan herinneren, door zijn gewoonte gedrag van het eten eraan herinneren, dat er een zaak is tussen hem en God die vraagt om gebed. Het hevige bericht van degene die hij lief heeft ver weg, van wie hij van de meeste de naam helemaal niet weet. Zijn volk, het zet hem aan tot innig gebed. Dus de mensen, dat stelt mij nu vanavond de vraag, hoe leven u en ik? Hoe is ons gebedsleven? Of mag ik het anders vragen, hoe is onze geestelijke sensitiviteit, onze gevoeligheid op de dingen die gebeuren en dat in relatie tot ons volk? Hoe gevoelig ben je er eigenlijk voor hoe het gaat met ons volk in geestelijk opzicht? U bent niet ver van huis, u woont in dit land. U bent betrokken op uw eigen plaats en op uw volk. Wij voelen ons iemand uit Arnhemuiden of iemand uit Middelburg of waar u ook vandaan komt. Wij voelen ons Nederlander en zijn betrokken op ons volk en kunnen hartelijk het Wilhelmus zingen. En wat doet het dan als je berichten hoort die erop duiden dat de stad in puin ligt? En ik stel die vraag ook aan mezelf, hè. Wat doet het u en mij als wij zien dat in geestelijk opzicht de stad in puin ligt? Als ik in het jaar 1700 in het dorpje Sint-Anneland, waar ik nu mag dienen, het dorp zou binnenlopen en ik zou vragen wie is hier gedoopt, dan zou iedereen achter elke deur tegen mij zeggen, ik ben gedoopt. De cijfers spreken voor zich, er waren 700 dorpsbewoners en er waren 700 gedoopten op de lijst van de kerk. Dat is de situatie waar we uit voortkomen. De volkskerk met al zijn onkerkelijkheid op zondag, maar dan toch gedoopt. En die kern daarbinnen die de Heere zocht. Zo hebben de preken van de oudvaders geklonken. Wij stellen ons dan vaak een soort afgesloten groepje mensen voor, die samen als een soort ons soort mensen daar in de kerk zitten met hun eigen naam op de gevel van hun eigen kerkgenootschap. Maar 300-400 jaar geleden was de situatie dat er één kerk was, één overheersende kerk met een aantal splintergroepen eromheen. En die overheersende kerk, daar stonden de mannen van wie soms nu de preken gelezen worden, die preken te houden tegen de breedte van dat volk. En dan ga je de toepassing in hun preken ook anders begrijpen. Als ze tot het volle volk in al zijn ruigheid en in al zijn diepte en in al zijn toewijding gericht waren. Het hele volk van Jan Rap en zijn maat die er alleen zondagmorgen was, tot degene die er zondag aan zondag en ook met het avondmaal was. En van daaruit spreken tot heel dat dorp of heel die stad waar diegenen waren aan wie de Heere zijn verbondsteken had gegeven. Een gedoopte natie. Zo waren wij. Het was niet allemaal mooi. Er was veel gebroken, laat dat helder zijn. Er was net zoveel zonde als vandaag de dag. Maar de basissituatie was wel anders. En als ik dan nu kijk naar ons land. Ik weet niet of u wel eens evangelisatiewerk hebt gedaan. Maar mijn ervaring met deurevangelisatie is dat ik soms aan deuren aanklopte waar mensen geen idee meer hadden. Ik weet niet wat uw ervaring is als u dingen van het nieuws meekrijgt, maar er is steeds meer wat we dan in journalistieke termen noemen religieus analfabetisme. Dat de journalist geen eens een idee heeft wat er bedoeld wordt in de kerk. Of door mensen die in Gods naam dingen spreken in de samenleving. Dat niet alleen het uiterlijke verdwenen is. Niet alleen het feit dat het een gedoopte natie is verschrompeld. Maar ook de taal er niet meer is om stem te geven aan de dingen. Het verstaanskader begint te ontbreken. Dan ben je in een vergaand stadium van secularisatie. En dat is waar we elkaar in aantreffen. We treffen elkaar vandaag aan in een situatie van economische voorspoed. Het gaat ons ontzaggelijk goed. Misschien met u minder, maar de meeste van ons gaat het goed. We treffen elkaar aan in een tijd waarin we meer kunnen dan vorige generaties. We hebben de mogelijkheid van reizen. We hebben de mogelijkheid om onze huizen op onze smaak in te richten. We hebben de mogelijkheid, velen van ons, om vastgoed te bezitten. We zijn rijk en verrijkt. We zijn mensen die het naar verhouding ten opzichte van de wereld goed hebben. We bevinden ons in de top van de wereld. Werkelijk waar. Als het gaat om ons economisch welzijn. We zijn rijk. U voelt zich misschien niet rijk. Maar googelt u maar wat rond. We zijn naar verhouding schatrijk. Er zit hier waarschijnlijk vanavond niemand met honger. En niemand met de vraag hoe moet het morgen. En zelfs al worden u of ik failliet verklaard. Dan nog is er een vangnet om ons op te vangen. Het gaat goed met Nederland. En tegelijkertijd is de rauwe realiteit. Dat als ik kijk naar ons land. En ik ben van aard geen somberaar. Ik toch moet zeggen, o God. Waar blijven we? Als er generaties opgroeien, en niet één, maar inmiddels meerdere generaties, die geen enkel benul hebben van de dingen. En ik hoef niet ver naar van huis. Er zijn nichten en neven, als ik ze opbel en ik zou vertellen, wist je dat Psalm 23 gaat over de herder, dat ze zouden zeggen, is dat zo? Het is één generatie van je verwijderd, en je bent volstrekt seculier. En ons land seculariseert in een rap tempo. Het onderzoek God in Nederland laat een ontzaglijk hard dalende grafiek zien van kerkgang. Ik heb met u gehoord van enig herstel in generatie Z. Ik heb met u gehoord van de bloei van migrantenkerken. Wonderlijk, hè? Dat vanuit die kant er dan een correctie komt, we moeten er nog wat aan wennen, dat het blijkbaar ook kan. Het moet de kerkelijke kaart werkelijk hertekenen in onze steden. Er gebeuren dingen die we ons in eerdere generaties niet voor konden stellen. Maar de overgrote lijn in het grote beeld is dat we ons in een dramatische grafiek naar beneden bevinden. Beste mensen, ik ben van nature en van aard geen somberaar. Althans niet bij voorkeur in de aanwezigheid van anderen. Soms wel in de stilte. Maar de omstandigheden zoals ze zich aandienen zijn ten hemel schreiend. Want als ik in mijn Bijbel lees over een kindoffer, dan huiver ik. En als ik mijn krant lees, dan blijkt onze cultuur, zoals ik in het gebed al zei, massaal de kindoffers te brengen op het altaar van onze welvaart. Dit kind komt in deze relatie niet uit. Dit kind komt net voor deze vakantie niet uit. Dit kind komt in mijn huidige carrière niet uit. Dit kind, het kan er nu niet zijn. Zoals die vrouw die me dat zelf vertelde. De stilte van de studeerkamer. Ze hoort het geluid van wat er daarna gebeurde nog elke dag toen de artsen ingrepen. Er zijn er tienduizenden van het formaat van de voetjes die ik hier op mijn revers draag. En elke dag als een stil protest met mij meedraag, waar ik ook ben. Er zijn tienduizenden kinderen die in de moederschoot in de afgelopen jaren gestorven zijn. Ons land bevindt zich in een huiveringwekkende neergang als het gaat om geestelijk besef van wat dit betekent, dat wij dat aanraken wat God leven, een persoon, uit zijn hand noemt. Beste mensen, ons land is moreel in verval. En wat doet het? Met u, met mij. Zegt u, ja, dominee, dat is een gegeven. En daar kan ik toch niks aan veranderen. Wellicht zegt u, ja, dat is nou eens typisch zo'n tijdreden van de SGP. Het moet er even diep door op dit punt. Zou het? Ziet u wat een ernstig bericht bij Nehemia doet? Hij zit neer. Hij weent, hij hult zich in een pose van rouw, dagenlang. Hij vast en hij bidt voor het aangezicht van de Heer. Dat is niet publiek somber, hè? Want dat probeert hij straks te voorkomen. Dat is niet hele artikelen volschrijven met erge dingen en dan vervolgens zeggen, nou mocht het gekeerd worden. Nee, dat is in de binnenkamer ingaan. Dat is niet de sier maken met je droefenis over de omstandigheden, maar dat is inkeren met je bedroefdheid tot de omstandigheden. En dat is een radicaal verschil, want ik hoor een heleboel gesomber voor de bühne. Gesomber voor de bühne in onze kolommen, in de kranten en waar dan ook. Het is allemaal erg, ja, dat zal zo zijn. Maar dringt het ons dan aan tot dat wat Nehemia hier doet, namelijk om in te keren tot God. En dan laat hij het niet buiten zichzelf. Dat raakt me altijd zo in deze geschiedenis. Hij zegt niet, dat gaat over de anderen, o heren. Wat erg voor die mensen daar, of wat erg van die mensen daar. Nee, hij richt zich tot de heren, vers 5. En ik zei, o heren, God van de hemel, gij grote en vreselijke, hè, dus ontzagwekkende God, die het verbond, hoor je waar hij aan refereert, en de goede tierenheid houdt, hen die hem lief hebben en zijn geboden houden. Zie je wat hij doet? Hij richt zich tot God van de hemel. De grote, de ontzagwekkende, de vreselijke God, hij die alle macht heeft in hemel en op aarde, dus in een heilig ontzag. En dan herinnert hij de Heere aan iets van de Heere. Hij zegt niet, Heere, hier heeft u iets van mij. Heere, zie hoe wij het bedoelen. Heere, het is erg van die anderen, maar ik kom dan nu tot u. Nee, hij herinnert de Heere aan wat hij zelf beloofd heeft, aan zijn verbond. De Heere had over dit volk gezegd, dit is mijn verbondsvolk. De Heere had over dit volk gezegd, waar zij het teken van het verbond dragen, dit is het volk waarop ik betrokken ben. De Heere had in de geschiedenis zijn trouw aan dit volk betoond. Heere, ik herinner u, wil hij als het ware zeggen, aan uw toezegging. Ik herinner u aan uw woorden. Ik herinner u aan uw belofte. Als ik dan terugdenk aan Sint-Anderland, dat is tenslotte het dorp waar ik op dit moment het meest mee vertrouwd ben, met zijn 700 dorpsbewoners in 1700 en zijn 1700 gedoopten, dan kon ieder in die dagen zeggen, o God van het verbond. Want zijn verbondstrouw was van huis tot huis aanwezig, ook al zou men er niets aan doen. Het teken van Gods verbondstrouw was gegeven. En vandaag dan? Is God veranderd? Is Gods verhouding tot ons volk veranderd? Wij zijn veranderd. Wij zijn massaal veranderd. Maar mogen we niet diezelfde God die eens zijn betrokkenheid zo nadrukkelijk heeft getoond, niet aanroepen in zijn woorden, in zijn belofte woorden? Waar wij aan onze kant moeten zeggen, o God, wij zijn afgedwaald. O God, wij hebben het verlaten. O God, wij zijn tegen u opgestaan. O God, wij zijn als volk massaal geseculariseerd. Nee, hij herinnert de Heere aan Gods verbond. En dat is iets waar de Heere zich ook aan herinnert. U kunt dat bijvoorbeeld nalezen bij de regenboog. Als die regenboog in de wolken wordt gezien, u kunt het nalezen bij die geschiedenis, dan zegt de Heere niet, Noach, kijk nu eens elke dag naar die regenboog. En dat herinnert jou aan de verbondstrouw. Nee, de Heere zegt, ik kijk naar de regenboog. En dat herinnert mij, met een hoofdletter, aan mijn trouw. Machtig, hè? De Heere neemt dus niet het uitgangspunt bij de mens, maar de Heere neemt het uitgangspunt bij zichzelf. En dat zien we ook als het gaat om zijn verbond. Waar wij het af laten weten, evenals het volk Israël het zo vaak heeft af laten weten in de situatie van het Oude Testament. En massaal, denk aan de geschiedenis van Gideon en anderen. Waarbij Gideon het afgodsbeeld op het erf van zijn vader stond. Dan moeten wij zeggen, o God, wij hebben gezondigd, maar daar blijven we niet in hangen. Wij roepen u aan in uw verbondstrouw en in uw goede tierenheid, in uw trouw in liefde. Het Hebreeuws heeft het woord gesed, wat ook wel vertaald wordt met weldadigheid. Het Engels heeft faithfulness, of beter gezegd, Het woord steadfast love, he, aanhoudende liefde. Nou, wat wil dat zeggen? Die trouw van de Heere die voortduurt. Uw goedertierenheid, uw goedheid, die duurt. Heere, ik roep u aan in uw verbondstrouw. En ik roep u aan in uw aanhoudende goedheid, in uw ontferming. En ik bid u, ontfermt u zich over ons volk, die uw goedertierenheid houdt. Ja, zegt u, hen die hem lief hebben en zijn geboden houden. Ja, maar dat is nu net niet in de haak. Mag ik de Heere dan wel herinneren aan zijn verbondstrouw? Nou, kijk eens wat Nehemia dan verder bidt. Jongens en meiden, ik zie dat er een paar zijn. Misschien dat je wel eens soms tegen je moeder moet zeggen, luister nou eens. Maar ik denk dat ze het vaker andersom zegt misschien, dat weet ik niet. Maar dan moet je even gespitst zijn. Mijn vrouw zegt het ook wel eens. Ja joh, ik praat tegen je. Ik zeg, oh ja. Nou, wat zei je ook alweer? En wij moeten er soms bijgeroepen worden. Met eerbied gesproken, is dat bij de Heere dan ook zo? Het lijkt haast, hè? Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open te zijn. Open te zijn. Is dat niet wat vrijpostig, Nehemia? Alsof je zegt, Heere, wilt u het nou eens echt zien? Heere, wilt u het nu eens echt horen? Alsof de Heere niet alles hoort, alsof de Heere niet alles ziet? Nou, heeft u nooit die ervaring dan? Heb jij nooit die ervaring dan dat je zegt, ja Heere, het lijkt wel alsof u doof en blind bent, met eerbied gesproken van mijn omstandigheden. Het lijkt alsof u doof en blind bent voor het Westen. Of zoals die man die mij aansprak en zijn vrouw is in Oekraïne, die tegen me zei, ik bid nu al 3-4 jaar voor Oekraïne. Maar er gebeurt niets, althans niets wat een antwoord op dat gebed lijkt. Heeft u nooit de gedachte, o God, ziet u het dan niet? Hoort u het niet? Mooi hè, wat Nehemia hiervoor doet, dat mag je dus ook aan de Heere uitzeggen. Je mag het maar gewoon uitzeggen zoals je het denkt blijkbaar. In heilig ontzag dat wel. Maar Heere, wilt u uw oor openen voor mij en voor de omstandigheden waarin wij ons bevinden? Hoort u dan niet? Die stille stem in de moederschoot die u wel hoort en wij niet. Heere, hoort u dan niet die roep die uitgaat van ons land, van diegene die uw naam aanroept? Heere, ziet u het dan niet? In de afgelopen decennia, in enkele tientallen jaren, is het zwaartepunt van de kerk verschoven naar het zuidelijke halfrond. Als je onze planeet zou zien, dan bevindt het zwaartepunt zich op dit moment in het zuidelijke halfrond en Europa seculariseert. Heere, ziet u het niet? Het land wat zendelingen uitzond, Schotland, even zoveel als Nederland, seculariseert al meer. Heere, ziet u het niet? Hebt u geen oog en geen oor voor onze omstandigheden? Er liggen toch gebeden van het voorgeslacht voor de troon of wat meer is? Heere, u hebt toch uw verbondsvolk hier gehad? Degene die gedoopt waren en naar uw naam genoemd? Heere, ontferm u. Open uw oog, open uw oor. Om te horen naar het gebed van uw knecht dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht voor de kinderen van Israël, uw knechten. En dan klinkt het. En dan zie je dat Nehemia zich bewust is en ik hoop wij met hem dat het niet alleen anderen raakt, maar ook hem. Ik doe belijdenis over de zonde van de kinderen Israëls, die wij, tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Ah, Nehemia. Jij zit in het paleis. Jij leeft jouw leven. Kom. Nehemia, jij bent ver van die omstandigheden verwijderd. Jij pakt nog deel aan die stad en aan die in puin liggende muren. Nehemia. Zij hebben de daad niet bij het woord gevoerd en alleen aan hun eigen bedrijfjes gedacht. Maar het gaat niet over jou hier, als het gaat om Jeruzalem. Is er die gedachte ook wel eens? Heer, ik dank u dat ik niet ben als hem of haar, maar wij, ons soort mensen, dat is toch anders? En trouwens, hier in Zeeland, staan we er niet gunstig voor? Zie de uitslag, mogen we niet dankbaar zijn? Het is erg, misschien in Amsterdam of in Rotterdam of in Zaandam of in Den Haag. En inderdaad, mijn vrouw groeide op in Zaandam en dat is een ontzaglijk geseculariseerde stad waar de gemeente waar ze opgroeide inmiddels gesloten is. Het seculariseert waar we bij staan, maar dat is ver weg. Wij zijn hier. Ik doe belijdenis over de zonde van de kinderen Israëls die wij tegen u gezondigd hebben, maar wij voeren toch geen abortus uit? En wij zijn toch voor christelijk onderwijs? En wij zijn toch tegen al die erge dingen? Ja, zijn wij dat? Weet u waar de Heer in Matteüs 25 op terugkomt? Of je Abraco uitgelezen hebt? Nou, ik hoop dat u hem leest. Maar daar komt de Heer niet op terug. Weet u waar de Heer in het laatste oordeel op terugkomt? U kunt het thuis lezen. In Matteüs 25. Of je de hongerige hebt gevoed. Of je de zieke hebt bezocht. Of je degene die geen jas had, een jas hebt gegeven. Of je die beker koud water gegeven hebt om niet. Want, zegt Jezus, zoveel als je dat de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je het mij gedaan. Ik kwam als het ware in die ander tot jou en stelde je de vraag, wat doe je nu met mij? Hoe bedoel je politieke verantwoordelijkheid? Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Kom in, gij gezegende uw Heren. In Matteüs 25 wordt het eeuwige wel of het eeuwige wee niet gekoppeld aan de stropdas die we op zondag dragen of niet, of het nette leven wat we leven, maar aan het erbarmen over degene die niet heeft en degene die in nood is, door wat voor omstandigheden dan ook. Een grijpende werkelijkheid. Ik kan dus niet zeggen het zijn de zonden van de anderen. Ik kan dus niet zeggen, ja, zij zijn het die het doen, want ik kom, als ik dat hoofdstuk lees, te veel zonde in mijzelf tegen. Nog vandaag had ik een gesprek over iemand die eigenlijk ontferming nodig had. En met al mijn rationaliteit heb ik het uiteindelijk van tafel gepraat. Omdat ik dacht, dit is een onbeheersbaar probleem. Herkent u iets? We kunnen immers niet iedereen redden. Maar wat als in die man de Heer Jezus nu vandaag op mij toe is gekomen? En de vraag heeft gesteld, wat doe je nu met mij? Begrijpt u dan dat ik toch onderweg hierheen voor mezelf nog wat vragen had waar ik doorheen moet en die misschien consequenties hebben? Wat doe je nu met mij? De zonde die wij doen is niet alleen dat wij die leugen al of niet hebben beleden voor het aangezicht van God. De zonde die wij als samenleving doen is niet alleen dat wij onze kinderen ombrengen. De zonde die wij doen, als ik lees wat Jezus zegt in het laatste oordeel, gaat ook over die zorg in dat kleine leven van u en mij, over die enkele naaste die de Heere op ons pad brengt. En waarover men dan zegt, zij die de Heere toebehoren, Heere, we zijn er ons niet bewust van geweest. En zij die de Heere niet toebehoren, zijn het evenmin zich bewust geweest dat ze de zaligmaker hebben afgewezen. Geliefden, zonden zijn niet alleen de erge dingen daar. Maar zonden zijn ook wat ik niet deed hier. Zo heel dichtbij. Wij hebben gezondigd. En we hebben het verzeven, ganselijk tegen u verdorven. En wij hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch het woord dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggend enzovoorts. En dan klinkt daar dat wat de Heere vooruit gezegd had. Geliefden, dit is de achtergrond waartegen dat hele gebeuren van Nehemia 2 plaatsvindt en de enige manier waarop we Nehemia 2 kunnen begrijpen is tegen deze achtergrond dat iemand tot verootmoediging komt. Mag ik jou vragen of je nu 17 bent of 86? Wanneer ben je voor het laatst oprecht alleen voor het aangezicht van de Heere gebogen in een oprechte belijdenis? Heere, ik en mijn volk, wij hebben tegen u gezondigd. geestelijke herleving, de geschiedenis toont het aan, er is het werk van Gods geest soeverein, maar heeft daar waar we geestelijke herleving zien, verband met de gebeden in de binnenkamer. Je kunt heel druk zijn in het politiek of in het kerkelijk bedrijf. Je kunt heel druk zijn in schoolbestuur of vrouwenvereniging en wees u het vooral. Maar het koninkrijk heeft haar kernpunt daar, waar de enkeling onzichtbaar voor de ander zich buigt in zijn binnenkamer voor de Heere. O Heere, ontferm me. En daar heb ik verwachting van. Ik heb verwachting van uw politiek bedrijf in alle verantwoordelijkheden waarin u staat. Plaatselijk, bestuurlijk, provinciaal, gemeenteraad of waar je ook actief bent. Ik heb verwachting van uw inzet en ik ben dankbaar trouwens dat u er vanavond bent en dat u uw betrokkenheid toont op land en volk. Maar geestelijke herleving heeft daar haar werkelijke uiting, niet waar het uiterlijk zo prachtig doormasseert en ieder zegt, wat gaat het goed daar in Zeeland met die kerken. Maar heeft daar haar uiting, waar een enkeling buigt voor het aangezicht van God. En dan zien we in de geschiedenis van Nehemia, dat de Heere dan machtige wonderen doet. Waarom? Dat heeft hij beloofd. Hij heeft beloofd, leest u uw Bijbel er maar op na, dat op het gebed de Heere wonderen werkt. Dat de Heere geeft wat hij vraagt en dat hij erom gevraagd wil zijn. Dat de Heere om Christus wil, is hij niet van God gegeven tot verlossing. Wonderen wil werken van geloof en van bekering. En hij is het die zich erom doet vragen. Hij is die door zijn geest een geest van gebed geeft en jongeren en ouderen doet buigen voor hem. Ik zat gisteravond tussen een groep studenten en wat raakte het me. Om te zien hoe jonge mensen zich met al het verstand en alle inzet die hun gegeven is, toch afzonderen om een avond na te denken over Dordtse leerregels. We zitten niet in een hopeloze tijd. We zitten in een tijd waarin verwachting is. En waarin we een jonge generatie zien die de Heere wel degelijk zoekt in onze gemeentes. En het is mijn hartelijk gebed dat u in dat gebed betrokken bent en in de stilte de Heere aanroept. Wij doen zoveel voor de bühne, ik met u. Wij doen zoveel in het zicht, ik met u. Maar de Heere kijkt in de stilte, de Heere hoort in de stilte en ontfermt zich op dat gebed in de stilte. Zo heeft hij het zo vaak gedaan. Door de geschiedenis heen. Een opwekking in Schotland vond naar het zich laat aanzien haar oorsprong in twee oude vrouwen die begonnen met bidden. En die stelselmatig week op week de Heere aanriepen om een geestelijke opwekking in het gebied waar zij woonden. En de Heere gaf geestelijke herleving. Die God leeft nog. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Nehemia is vandaag dezelfde. Wij leven in hoopvolle tijden, niet omdat de tijden hoopvol zijn, maar omdat God het is die regeert. En omdat hij zijn zoon heeft gegeven. En omdat het Pinksteren is geweest. En omdat wij ons bevinden in het tijdperk van de Heilige Geest. De Geest is uitgestort en hij het is die het heeft gezegd, mijn koninkrijk komt. Beste mensen, ik kan u niet beloven dat wij de grootste worden als christelijke politieke partij in Nederland. En ik weet niet of je dat 1, 2, 3 als eerste moet verlangen. Je hebt iets anders te verlangen. Je hebt te verlangen dat er geestelijke herleving komt. En dan zullen individuele burgers hun verantwoordelijkheid nemen. En het gevolg is dat de politiek zich christelijk zal kleuren. Maar het begint in de binnenkamer. Het begint in het gebed. O Heere, wil de hemel scheuren. O Heere, ontfermt u zich over Nederland, ontfermt u zich over Middelburg, ontfermt u zich over Arnhem-Muiden. Ziet u naar ons om, niet omdat wij het verdienen, integendeel. Maar ziet u naar ons om Jezus wil. Omdat u het liefste gaf wat u had. Omdat u uw enige gaf. Ik weet niet of u een zoon heeft, maar waar heeft u uw zoon voor over? Nergens toch? Ik heb er een van 6. Nooit van mijn leven zul je hem van me krijgen. Je mag alles van me krijgen. Maar hem niet. God gaf zijn enige, die hij lief had, die als speelde voor zijn aangezicht, hij gaf hem. Hij offerde hem. Toen zijn zoon daaruit riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hield de vader als het ware zijn handen van hem af. Want de volle toorn van God moest over de zoon worden uitgestort. Omdat God een God van recht is. En hij in deze weg recht deed ten koste van zijn enige, het liefste wat hij had, zijn zoon. In wie hij een welbehagen heeft. En door dat offer van die lieve zoon van God die hij lief had, heeft hij verlossing gegeven. En daarom hangt het niet aan jou, aan u of aan mij, wel nee. Daarom hangt het niet aan ons uiterlijk bedrijf of wat we er ook aan doen. Je moet politiek bedrijven en je mag je kinderen opvoeden en doe het met liefde. Maar het hangt niet aan ons, het hangt aan hem. En wij hebben te hangen aan hem die als aan zijn lippen, Heere, ontferm u over ons en wees ons genadig om Jezus wil. Omdat u een volkomen offer heeft gebracht. En wat doet de Heere dan? Hij gaat zijn rijk uitbreiden. En waar zijn rijk uitgebreid wordt in geestelijke zin, heeft dat ook gevolgen voor een land in haar regering. Dat is de volgorde. Daarom, u kunt kiezen of u kunt bidden om een gunstige verkiezingsuitslag. En doe dat vooral. Maar bid u liever om geestelijke herleving, dan komt die gunstige verkiezingsuitslag er zeker. U kunt vragen of het christelijk onderwijs behouden kan worden. Misschien kunt u beter bidden om geestelijke herleving, dan komt het met het onderwijs ook wel goed. U kunt ageren tegen abortus en doet u het vooral in stilte en waar nodig met woorden. Maar misschien kunt u beter bidden om geestelijke herleving waar we zien, waar het koninkrijk van God zich uitbreidt, daar moet de Satan terrein prijsgeven. Hoe raakt dat aan de woorden van onze tekst? Misschien zegt u, dominee, nou is de preek bijna voorbij, waar is de tekst? We zitten in het hart van de tekst. Want op het moment dat Nehemia komt voor de koningstroon, in zijn dagelijks werk, zijn gewone werk wat hij al dagen en maanden en jaren doet. En de koning dan zijn gezicht ziet, Nehemia, wat is er met je aan de hand? Letterlijk staat het er ongeveer zo, ik zie dat je hart zeer hebt. Hey, dat zie je wel eens bij iemand, dat iemand een gebroken hart heeft. Sommigen van u zijn sensitiever dan de ander, maar er zijn er onder u die kunnen iemand stemming aanvoelen. En als je iemand goed kent, dan peil je hem vrij snel. Hij was een vertrouweling van de koning. En de koning zag dat deze man hartzeer had. Dit is niet dan treurigheid van het hart. Je hebt pijn aan iets. Je hebt verdriet over iets. Nehemia, wat is er aan de hand? Hij vreest, hij is bang. En dan gaat hij eerlijk spreken. De koning leeft in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn? Dat de stad, de plaats van de begrafenissen van mijn vaderen woest is. En haar poorten met vuur verbrand. En moet je eens opletten. De koning zei tot mij, wat verzoekt gij nu? Hij doet nogmaals een schietgebed tot de Heere. Dat schietgebed is dus maar niet het enige moment dat hij tot God gaat. Heere, help me. Hij heeft de Heere aangeroepen en gevast. En nu hij in de concrete omstandigheden is, nu is daar dat schietgebed. Hij heeft niet de mogelijkheid om te zeggen tegen de koning, koning, één moment, ik moet even bidden. Nee, met dat de koning de vraag stelt, is daar het gebed tot de Heere in de stilte? Roept hij de Heere aan, zoals hij al zo vaak de Heere in de stilte heeft aangeboden in de periode die achter ligt? En dan, geliefde, dan gaat hij zo vrijmoedig vragen. Het is buitenproportioneel wat hij vraagt. Hij vraagt of hij mag naar de plaats van de begrafenissen van mijn vaderen, want hij heeft een roep gehad. Er heeft een roep geklonken uit het gebied waar zijn vaderen vandaan komen en hij moet erheen. Hij heeft ook geen keus. Dat voelt hij wel, maar hij kan het zelf niet bewerkstelligen. Hij vraagt of hij mag gaan naar dat gebied. En dan vraagt die koning, hoe lang zal die reis wezen? En dan vervolgens, vers 7, dan vraagt hij vrijmoedig om brieven. Dan vraagt hij vers 8 om hout, om een heel pand straks te kunnen bouwen, om poorten te kunnen maken, om de stadsmuur op te kunnen trekken, enzovoort. En hij krijgt, vers 9, een heer en ruiters met hem mee. Het is ontzagwekkend wat hier gebeurt. Dat stille gebed van die enkeling van tot God in zijn mogelijkheden. Wat we concreet zien worden. Als de Heere dan die omstandigheid geeft. Dat die koning onverwacht vraagt, maar waar komt je hartzeer nu vandaan? Dan nog een stil gebed tot God. Een vrijpostige vraag. En Nehemia krijgt meer dan hij ooit gedacht heeft. Hij durft meer te vragen dan ik ooit zou durven vragen. Dat ook aan de koning. En de koning geeft boven mate. Beste mensen, deze God is onze God. Als het zijn tijd is om te handelen in onze omstandigheden, is het onmogelijke niet alleen denkbaar, maar wordt het werkelijkheid. Hij leeft. Is dit de God die u verlangt te dienen? Is dit de Zoon voor wiens kruis u buigt en zegt, wees mij zondaar genadig om Jezus wil? Is dit de koning voor wie je verlangt te dienen in je politiek bedrijf, dan heb je meer te bidden dan te handelen. Amen. We gaan samen zingen. Dat doen we van Psalm 62 en daarvan het eerste vers. 62, het eerste vers. Heer almachtige God, God die uw verbond gedenkt. O goede tieren God, u die trouw bent in uw liefde. Heren, wij moeten u eerlijk belijden dat wij en ons volk tegen u gezondigd hebben. En heren, er zijn zoveel concrete dingen aan te wijzen, maar u weet ze volkomen. En heren, we belijden ze u als schuld. dat wat we gedacht hebben, dat wat we gedaan hebben, dat wat we gezegd hebben. Maar ook, Heere, dat wat we als volk massaal doen voor uw aangezicht. Heere, de duivel die gaat rond en heeft veel in zijn macht en probeert te verslinden en af te breken. En wij bidden u om Jezus wil. Geeft u geestelijke herleving in ons land. Doe de macht van de Satan breken. Geef, Heere, dat velen die van u vervreemd zijn en zelfs de taal niet meer hebben, om de woorden niet meer kennen, om tot u te komen. Dat die onder indruk mogen komen van het getuigenis van u, Heere Jezus Christus. Leren erkennen, schuldig te staan voor u vanwege het ongeloof. Dat u de toevlucht neemt. En Heere, doe het ook ons. Geef, Heere, dat voor ons niet het politiek bedrijf het eerst en belangrijkste is in ons christelijk handelen in onze dagen, maar dat ons het innige verlangen is. Zoek eerst het koninkrijk van God en dan ook de verwachting, ook als het gaat om de landsregering en al het andere, ontvangt u bovendien. Heere, zegen de broeders die hier mogen dienen in het politiek bedrijf, maar Heere, zegen ook de broeders die kerkelijk en op allerlei manieren hun verantwoordelijkheid nemen, ook als moeders in het dagelijks bestaan, in het gezin of in de werkomstandigheden waarin u een plaats geeft. Heere, wilt u zelf geven wat u daarin vraagt op de plaatsen waar u ons stelt. En Heere, dan bidden we u voor de kerken hier in dit dorp en in de omgeving. We zeggen u dank, Heere, dat dominee Maljaars mag komen naar Middelburg en we bidden of u hem tot rijke zegen wil stellen. Zegen ook de andere voorgangers die u hier gesteld hebt. En Heere, u weet ook van de roep die is uitgegaan vanuit deze gemeente en die ernstig gewogen is. Maar u bent het die roept. En de situatie is dat de plaats van de vaderen van de graven van de vaderen de plaats is waar nu gediend zal gaan moeten worden. En Heere, geef dan zelf wat u vraagt. We bidden u voor deze gemeente, de steltevormde gemeente. Wilt u op uw tijd een voorganger geven? U weet al wie. En wilt u zelf in alles voorzien. Deze gemeente, die hier trouw opkomt, Heere, geef uw heilige geest aan de Broederskerkenraad. En geef dat ze mogen komen tot een nieuw beroep. En Heere, geef het zo ook aan de andere kerken hier in het dorp en in de plaatsen om ons heen. Dat lege plaatsen, als ze er zijn, opgevuld mogen worden en we ons mogen verwonderen over wat u doet. Heere, u regeert. We bidden u voor onze koning en koningin. Heere, we nemen waar dat onze koning gelooft dat alle godsdiensten een kant van de berg zijn die allemaal leiden tot dezelfde top. Maar uw woord zegt dat het anders is. En we bidden u of u hem onder de indruk wil brengen, samen met zijn vrouw en kinderen, van uw heilige woord. Heere, wij geloven toch dat u het bent die zelf mensen opnieuw geboren doet worden. En dan kan dat met de prostituee in Rotterdam. Dan kan dat met een koning in zijn paleis. En dan kan dat met een burger van Middelburg, Arnhem-Muiden en omgeving. Heere, werk krachtig door uw geest in onze dagen. Zie ons aan in het bloed van uw lieve zoon. En wil zelf, Heere, ons geven dat we ons verwonderen mogen. Niet allereerst van politieke uitslagen. Maar van geestelijke herleving. En dan ook van mogelijke consequenties in de politiek. Maar Heere, mag ons inniger gebed niet zijn Maranatha. Kom, Heere Jezus, kort de tijden in. En wil komen, o Heere. En doe ons bereid zijn. Uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeen, of geliefden, de slotzang is Psalm 62, het tweede vers. En mijn voorstel is, dat kan wel, dat we er nog een versje bij zingen. Het vijfde vers. Dus 62 vers 2 en vers 5. Hoe lang, o wreedaard, zoekt gij dan het kwade nog van zulke man? En ook het vijfde. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Dus 62 vers 2 en vers 5. Zo straks zal bij de uitgang een collecte gehouden worden voor de SGP en we eindigen nu met de beden van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer, drieënig God, u zij al de eer. Amen.